Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u hier allemaal bent vanmorgen. Ook degene trouwens die thuis met ons meeluisteren vanuit huis of vanuit hun kamer in het zorgcentrum. Fijn dat u erbij bent. En wel een speciaal welkom vanmorgen aan jullie, hè, jongens en meisjes. Goed geoefend. Best een beetje spannend, toch? Vindt de meester ook, hoor. Vindt het ook spannend. Ja. Jongelui die onze zondagschool gaan verlaten vanmorgen. Goed jullie gezichten vanmorgen weer te zien hier. Mooi. En dan ook nog een speciaal welkom aan juf Jacqueline. Fijn dat je er bent. Ik zit meester Henk nog even te zoeken. Ah, daar zit hij. Ja, mooi. Fijn dat u er ook bent. Ook een speciale bijeenkomst zo. We gaan straks met u deze bijeenkomst beginnen met gebed. En daarna zullen we het programma gewoon afwerken zoals het is aangegeven. Dus na het gebed komen Lieke en Leanne naar voren om het Bijbelgedeelte te lezen. En daarna zal onze dominee met ons de Bijbelvertelling doen. Zullen we samen bidden en de jonge lui van de zondagschool, de jongens die gaan staan, hè? Doe je handen maar vouwen, je ogen maar dicht, gaan we bidden. Heer in de hemel, u brengt ons op deze morgen samen met de kinderen van de zondagschool en de vaders en moeders en opa's en oma's en andere belangstellenden hier in de kerk. Heer, en dan mogen we wel een heel dankbaar hart hebben dat u ons hier brengt. Terwijl er zoveel mensen zijn die dat niet hebben, die in oorlog leven, die worden vervolgd, die uw woord niet hebben. Maar u brengt ons vanmorgen onder uw woord. Heren, en dan willen we u vragen of u vanmorgen door uw woord en door uw geest in de harten van de jongens en meisjes, van de jonge mensen, maar in de harten van ons allemaal wil werken, zodat we uw stem mogen horen. Heren, zou u vanmorgen ons willen helpen? De kinderen, de jongens en meisjes, ze gaan wat opzeggen, ze gaan wat zingen. Ze zijn misschien zenuwachtig, maar wilt u ze helpen? Wilt u de dominee helpen met de Bijbelvertelling? Wilt u de juffrouw helpen met de vrije vertelling? Zou u ook voor de organist en de kosters willen zorgen? Heren, we hebben allemaal uw hulp nodig. Wilt u zo bij ons zijn? Heren, we hebben veel aan u te vragen. Maar zou u ons willen verhoren? Dat vragen alleen om Jezus wil. Amen.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Cyrus stadhouder was. En zij gingen allemaal beschreven worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids is. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal.
Namelijk dat de heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, Vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde als de engelen van de weg gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakte zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Nog Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Even kijken. Nee, we hebben geen kamer meer vrij. Misschien zijn jullie ook wel eens met je vader en je moeder in een hotel geweest. En dan kom je eerst aan zo'n grote balie, weet je wel, bij de receptie. Vragen of dat er nog een kamer vrij is. Ja, meestal heb je die natuurlijk gereserveerd van tevoren. Hier zie ik ook twee mensen, en jullie kennen ze wel, hè? Uit de Bijbel. Ja, Jozef en Maria. In dat hotelletje, in die herberg, dan naar binnen gaan. Vragen of er nog een plaats is voor hen. Even kijken. Nee, we hebben geen kamer meer vrij. Ja, maar zou het echt zo zijn geweest? Wat denken jullie? Zou het echt zo zijn geweest? Dat er in die herberg voor Jozef en Maria echt geen plaatsje meer vrij zou zijn? Nou, één ding is zeker. En dat hebben jullie uit de geschiedenis wel begrepen. Het was een drukte van belang. Want, ja, die keizer, hè. Die keizer Augustus. Die had de opdracht gegeven dat de hele wereld beschreven moest worden. Nou ja, de hele wereld. Ja, de hele wereld waarover hij regeerde. Die hele wereld die moest beschreven worden. En wat dat inhield? Nou, in Israël moest dan iedereen naar zijn oorspronkelijke stamgebied, naar zijn oorspronkelijke stad of dorp, waar het voorgeslacht uit, ja, die daar hebben gewoond. En zo moesten Jozef en Maria ook naar Bethlehem, want daar moest in dat register hun naam worden geschreven. En daar zal nog wel meer in geschreven moeten worden, want ja, die keizer die wilde graag weten hoeveel geld dat hij van die mensen kon innen, want hij had enorme legers. En die soldaten die moesten allemaal betaald worden. En zo zie je dan in rondom die geboorte van de Heer Jezus dat, nou ja, heel Israël was in beweging. Dus ook in Bethlehem. En daar moesten zij vanuit Nazareth dus naartoe. En dan kun je je wel voorstellen dat zo'n herberg, zo'n hotelletje daar in Bethlehem, dat vol zit. Nee. Nee, we hebben geen kamer meer vrij. Maar we moeten wel even goed lezen wat hier nu in de Bijbel staat, hè? Omdat voor hen lieden, wie waren dat? Ja, Jozef en Maria. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Voor hen lieden, en voor zo'n vrouw die hoogzwanger is, voor zo'n vrouw in zo'n toestand, Nou, als we die naar binnen halen, dan zijn we die kamer wel een hele week kwijt. En geld zit er ook niet aan. Dat kon je zo wel zien. Nee, we hebben geen kamer meer vrij. En moet je je voorstellen. Na zo'n lange reis. 120 kilometer. Vanuit Nazareth naar Bethlehem. Nee, niet in een luxe auto zoals wij dat zouden kunnen doen. Maar misschien wel lopers. Of af en toe met iemand meegereden, misschien op een, nou ja, op een kar die door een ezel werd getrokken. Zo'n lange reis en dan in Bethlehem aan te komen. En dan Maria hoogzwanger en dan in de herberg in het hotelletje geen plaats. En dan te weten dat Maria moest bevallen. Van Gods eigen zoon. Ja, maar hoe moet dat nu? En weet je, al was er dan in dat hotelletje in die herberg geen plaats, of al deed men dat er geen plaats was, maar de Heere die wist een betere plaats. Een betere plaats? Ja. De Heere die bracht Jozef en Maria in de stal. Ja, maar is dat dan een betere plaats? In de stal. Er staat, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe. Een stal. Wat hoort er in een stal thuis dan? Ja, dieren. Schapen. Daar in die velden van Efrata. En daar vonden we even later die herders. En die hielden de nachtwacht over hun schapen, over hun kudde. Maar is dan zo'n stal die bestemd is voor beesten? Is dat dan een betere plaats dan een hotelletje in Bethlehem voor de Zoon van God die geboren moest worden? Ja, weet je, dat Jezus nu geboren is in een beestenstal, dat bleek al direct de beste plek. Nee, het was niet de meest luxe plek. Dat kunnen wij ons wel voorstellen. Zeker, zo'n herberg, zo'n hotelletje, dat was ingericht om gasten te ontvangen. Om mensen te verzorgen, om ze, nou ja, een slaapplaats aan te bieden en eten en drinken. Nou, dat vond je natuurlijk in die stal niet, nee. Maar het was wel de beste plek. Want dat bleek al gelijk in die eerste nacht. Waarom dan? Waarom was die stal waarin de Heere Jezus nu geboren werd, waarom was dat de beste plek? Weet je, daar durfden zondaren naartoe te gaan. Daar durfden zondaren. Die Gods genade verzondigd hadden. Ja, die alles verzondigd hadden. Die durfde daar naartoe te gaan. Zondaren. Die de zaligmaker nodig hadden. Nou, je begrijpt wel. Daar in die drukke herberg. Waar ze gezegd hebben tegen Jozef en Maria. Nee, nee, we hebben geen plaats. Je begrijpt wel dat in die drukke herberg, daar was voor die herders die in die nacht, door de nacht, naar Bethlehem, naar de stal zijn gegaan. Daar in die herberg, oh nee, daar zou voor die herders geen plaats zijn geweest. Maar in die stal, hè? Ja, in hun stal, ja, daar was plaats voor hen. Dat durfden ze. Zie je? Nou heeft de duivel door middel van die herberg hier geprobeerd om te voorkomen dat de Heere zijn belofte zou vervullen, dat de Zoon van God, dat de Zaligmaker, de Verlosser, in Bethlehem geboren zou worden. Nee, hier is geen plaats. En nu heeft de Heere zelf gezorgd voor het beste plekje op de hele wereld. En weet je, hij wil nog steeds op zulke plekjes komen. Wat bedoelt u? Nou hebben wij ons eigen hart. Ik het mijne en jullie het jouwe. Hebben wij ons eigen hart al eens gezien hier van binnen? Als een beestenstal? Nee, daar in die stal in Bethlehem, en daar vonden we geen gepoetste verloskamer. Alles hygiënisch schoon. Nee, daar was de vloer niet geschrobd en geboemd. Daar vond je op de vloer nog gewoon de mestresten van de schapen. En als je daar binnen zou komen, dan rook je meteen nog die lucht van die mest en van die schapen. En weet je, zo is nou in mijn eigen hart ook. Want wat is nou mijn hart eigenlijk? Wat is nou jullie hart? Wat is nou het hart van je vader, van je moeder, van je opa, van je oma? Wat is nou ons hart? Weet je wat dat is? Dat is nou een bron. Een bron. Heb je wel eens bij een fontein gestaan? Bij een vijver of zo? Dan komt dat maar omhoog. Dan spuit dat maar omhoog. Dat is nou mijn hart. Een bron van vuile wanbedrijven. Een bron van zonde en van ongerechtigheid. Oh, als je nou zelf in je eigen hart zou kunnen kijken, nu, in deze ogenblikken, dan zou je echt werkelijk gaan zien hoe dat het hier van binnen echt is. En weet je wat je dan zegt? Op zo'n plek, daar wil de Heere Jezus nooit komen. En toch wilde hij op zo'n plek geboren worden. In een stal, vies, vuil en stinkend. En daarom vraag maar, Heere, wilt u nou ook komen? Geboren worden, hier in de beestenstal van mijn hart. Vraag dan maar. Heere, wilt u ook mijn zaligmaker zijn, zoals u die zaligmaker van die herders wilde zijn? Want hij is gekomen om verloren schapen te zoeken en om ze in zijn stal. Straks, in die hemelse stal, ja, daar is alles schoon. Nee, daar ruikt het niet meer naar de schapenmest. Daar is geen lucht meer van de zonde. Maar nou is hij gekomen als zaligmaker. Nou is hij gekomen als goede herder om schapen, verloren schapen, straks een plaats te geven in die hemelse stal. En daarom vraag dan maar. Heere, wil u me nou eens laten zien dat ik een verloren schaap ben en breng u mij dan in uw stal. Leer mij, u als de herder van de schapen, te kennen. Dat is nodig. In mijn en in uw en in jou, in jullie leven. Dan zal het echt pas kerstfeest worden. Dat geven de Heeren. En dan gaan we verder met het zingen van Psalm 130, de versen 3 en 4. En terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten en hoopt op den Heere, gij vrome. Psalm 130, vers 3 en 4.
het feest. Het is een feest van waarde. Eeuwenlang is het zo geweest. Maar wil jij nu eens vertellen de betekenis van dit feest?
Jezus werd op aarde geboren in een nederige stal. Jezus is de zaligmaker die zijn volk verlossen zal.
Als God zijn was hij de Heere, oppermachtig heerlijk rijk. Waarom is hij arm geworden aan een menskind gelijk?
Opdat hij voor arme zondaars die verloren in de schuld hemelrijk om zal verwerven in een arme vreemde wereld.
Hoe hij de dag die zondaars zo ellendig afmaakt, had de Heere God de mensen bij de schepping zo gemaakt.
Nee, God had de mens schapen goed en hij zijn evenbeeld. Zonder zonde en met graaf was de mens doorrijk bedeeld.
Maar de mens wou beter weten en hoorde niet naar God. Door die schrikkelijke zonde kwam hij in zijn droevig lot.
Wat gebeurde tot die zonde die voor menselijke slag zo zo'n nameloos ellende, ja, de dood heeft met zich gebracht.
Dat was in de Hof van Eden ook genoemd het paradijs, waar de mens zijn God kon dienen op de meest volmaakte wijs.
kant. En hoe kan het nu toch gebeuren dat God zijn genade geeft, dat er toch een volk zou wezen dat eens met hem eeuwig leeft?
Wel, daartoe heeft God de Heer zelf een mogelijkheid bedacht en zijn Zoon de Heer Jezus heeft verlossing aangebracht.
Daartoe werd hij dus geboren in de stal te Bethlehem. Zeg, wie kwamen hem aanbidden en wie knielde neer voor hem?
Eerst herders uit de velden, aan wie diezelfde nacht werd verkondigd dat Maria tijdig kind had voortgebracht.
En wie kwamen er nog meer naar het stadje Bethlehem om de koning te aanbidden, knielen te vereren hem?
Het waren wijzen uit het oosten. Ja, ze kwamen van heel ver en ze wisten zijn geboorte door een hele mooie ster.
Die waren er nog verder met die verwachting vervuld. Jezus wachtte op een heiland die zijn volk verlost van schuld.
Denk meteen aan Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Beide voor hun God rechtvaardig waren dikwijls in het gebed.
Kun je ook nog namen noemen van een oude weduwvrouw
die gelovig mocht verwachten, steunend op Gods liefde en trouw.
En dat was Anna's zus, altijd in de tempel, dag en nacht, ja, en bidden en met vasten is Jezus daar verwacht.
In Jeruzalem woonde ook een godvrezend man die naar Christus komst verlangde. Weet je wie ik bedoelen kan?
Simeon, hij mocht geloven dat hij met zijn eigen oog Jezus Christus zou aanschouwen, naar Gods woord dat nooit bedroog.
Ja, het moet zeker voor die mensen van vorig jaar geweest, toen de Heer was geboren voor hem was werkelijk feest.
Maar het is zo lang geleden, zijn er op deze dag nog wel mensen voor wie kerstfeest dit betekenis hebben mag?
Ja, dat geldt nog voor ons kinderen dat de Heer op aarde kwam om hun schulden te betalen voor het grote offerlam.
Nog verlangen vele mensen dat daar komt ook in hun hart om van zonde te verlossen en telkens weer zijn smart.
Laten wij dan alle vragen, Heer Jezus, komt het mij, wil mijn hart door God vernieuwen en maak mij van de zonde vrij.
Leer mij tot uw eerste leven, ver van uw gehoorzaamheid, geef mij tot uw lof te zingen hier en tot in eeuwigheid.
Zo jongens, nou heb ik een vraag. Wie van jullie is er wel eens in Duitsland geweest? Zo, dat zijn er een heleboel zeg. Nou, daar gaat vanochtend het verhaal over. Het speelt zich af in Duitsland, net na de oorlog. Ga maar lekker zitten, En als je nog een snoepje hebt, mag je dat nu pakken. Maarten heeft een nieuwe jas. En dat is heel bijzonder. Want Maarten's moedie, die werkt elke dag heel hard. En vader is gestorven toen Maarten nog maar 5 jaar oud was. En zijn zusje Leentje, daar moet Maarten elke dag oppassen. En Moetie, die maakt kleren. Zien jullie dat? Kijk eens. Hier zien jullie een plaatje van Moetie. Moetie naait kleren voor rijke mevrouw uit de stad. En daar verdient ze haar geld mee. En soms moet moeder naar de stad om stof te kopen of een jurk te passen bij een mevrouw. En eindelijk is het zover. Moetie heeft een jasje gemaakt voor Maarten. Het is diep donkergroen en lekker warm. Het heeft prachtige zilveren knopen. Maarten heeft nog nooit zo'n mooie jas gehad. Hij kan niet wachten tot het zondag is, want dan mag hij hem aan. Eindelijk is het zover. Ze gaan naar de kerk. En na de kerkdienst lopen ze, als het droog is, nog een rondje. En dan, heel soms, gaan ze nog op het bankje zitten, naast de bosrand. Maarten vindt het het fijnste plekje, want moeder vertelt er altijd verhalen. Maarten heeft de zilveren knopen van zijn jasje dicht gedaan. Hij kijkt eens om zich heen. Er zijn vandaag niet veel mensen op straat. Wat jammer, kan niemand zijn mooie jasje zien? Maarten wordt er een beetje verdrietig van. Moetie, niemand ziet mijn mooie jasje zo. Maarten, preekt de dominee over een jasje? Vraagt ze. Maarten schudt geschrokken zijn hoofd. Nee, Moetie, maar, aarzelde hij. Moetie gaat op de stenen bank zitten. Leentje en Maarten schuiven dicht tegen haar aan. Moetie, zou u dat verhaal nog eens willen vertellen van dat standbeeld wat er staat? Het standbeeld is een groot paard met een ridder erop, met een zwaard en een jas. En onderaan het paard ligt een man. En hij houdt zijn hand bedelend omhoog. Moetie glimlacht. Beloofd is beloofd. Luister maar eens. Dat paard met die man erop. Die man, die heet ook Maarten. Maarten van Tours. Had hij net zo'n mooie jas als ik? Vraagt Maarten. Moetie knikt. Misschien nog wel een mooiere. Want die man daar op dat paard, dat is een rijke ridder. En de rijke ridder, die was op een dag op weg terug naar zijn kasteel. En, oh, wat zag hij daar? Een arme man, zonder jas. Hij had het koud. Hij rilde. En Maarten van Tours, die had het lekker warm in zijn jas op zijn paard. Wat zou hij gedacht hebben? Zou hij gedacht hebben, nou, die man daar, die moet maar lekker naar de warme kachel gaan. En zou hij doorgereden hebben? Nee, ik denk het niet, Moetie, zegt Maarten. Juist. Hij liet zich van zijn paard glijden en trok zijn jas uit. Toen haalde hij het zwaard uit zijn schede en sneed de jas dwars doormidden. Hij legde hem op de koude man. En toen zweeg moeder. En toen, vraagt Maarten, thuisgekomen ging hij naar bed. En toen droomde hij dat de Heer Jezus bij hem kwam. En dat hij zei, voor zoveel gij een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Oh, wat voelde Maarten van Tours zich toen gelukkig. Maarten springt van het bankje af. Is het echt gebeurd? Wil hij weten? Het is een legende, zegt moeder. Of het allemaal echt zo is gebeurd, dat weet ik niet. Maar het is wel een mooi verhaal, hè? Maarten kijkt nog eens naar het beeld. Die arme man, die ziet er wel heel zielig uit. Moet je alles weggeven? Wil de Heer dat van ons? Vraagt hij. Moetie aait hem over zijn hoofd. Als jij iemand kunt helpen, dan moet je dat doen, jongen. De Vader in de hemel gaf het liefste wat hij had weg. Zijn enige zoon. En de Heer Jezus, die gaf zijn leven aan het kruis. Wil jij dan niet iets heel kleins voor hem kunnen geven? Kom, we gaan naar huis. Dan zal ik je voorlezen uit de Bijbel. Maarten moet die zondag nog veel denken aan het verhaal van Maarten van Tours. En 's maandags, als Moetie weg is en Leentje slaapt, glipt hij het huis uit. Zijn mooie nieuwe jas hangt weer in de kast. Maarten wandelt op zijn gemak langs de stad naar de bosrand, waar het standbeeld staat van zijn naamgenoot. Overal zijn mensen aan het werk, vaders op het land en bij de schuren en moeders doen de was. Iedereen is terug. Daar is het bankje. Maar wat is dat? Er ligt iemand op, een man met bijna geen kleren. Hij slaapt, moet hij niet werken, zoals die andere mannen. En waarom heeft hij geen kleren aan? Zou hij arm zijn? Of heeft hij ook misschien geen moeder die een jasje voor hem kan naaien? Maarten kijkt met open mond naar de man op het bankje. En dan, opeens, dan weet hij wat hij doen moet. Hij holt naar huis, langs al de hardwerkende mannen en vrouwen. Sommigen roepen hem na, maar hij hoort het niet. Hij duwt de deur van het huisje open. Leentje slaapt. Moedies plek achter de naaimachine is leeg. Misschien is ze wel de stad in. Dat komt goed uit. Maarten trekt de kast open waar zijn nieuwe jasje hangt. Heel even kijkt hij naar de diepgroene kleur van zijn jasje. Wat een prachtige zilveren knopen. En dan haalt hij het van de haak. In het kamertje naast de naaimachine ligt Moetie's grote schaar. Die mag hij nooit gebruiken. Dat ding is heel groot en heel scherp. Maar vandaag is alles anders. Vandaag doet hij het voor de Heer Jezus. En dan mag het vast van Moetie. Met zijn tong tussen zijn lippen knipt Maarten het mooie nieuwe jasje precies doormidden. Vlug hangt hij de ene helft weer terug in zijn kast en nog vlugger holt hij met de andere helft terug naar het bankje. De vreemde man ligt er nog precies als zo even, stil en slapend. Maarten legt met een glimlach op zijn gezicht het halve jasje over de blote borst van de man. Zo, nu zal hij het wel minder koud hebben. Zonder nog even naar hem op te kijken, holt Maarten naar huis. Maarten vertelt Moetie niks. Het is zijn geheim. Het liefst zou hij meteen naar bed gaan. En als hij slaapt, dan komt de Heer Jezus misschien ook wel bij hem. Net als bij Maarten van Tours. En dan zegt hij misschien wel hetzelfde. Oh, wat zal dat mooi zijn. Maar het is nog veel te vroeg om te slapen. Als hij nu naar bed zou gaan, zou moeder denken dat hij ziek is. De volgende morgen ruimt Moetie de schone was van maandag op. Ze trekt de klerenkast open van Maarten en Leentje. Hé, wat hangt Maartens nieuwe jasje daar vreemd? Ze pakt het, houdt van schrik haar adem in. Wat is dat? De ene helft is er afgeknipt. Wie zou dat gedaan hebben, denkt moeder. Maarten, roept ze. Maarten is buiten bij de pomp. Hij schopt zijn klomp uit, loopt naar binnen. Hé, Hoe hij het zijn jasje ontdekt. Dat is fijn. Nu hoeft hij niet langer te zwijgen. Want niks zeggen over een groot geheim is best heel moeilijk. Jongen, wat heb je gedaan, zegt Moetie. Ze houdt het kapotte jasje omhoog. Ik stotterde Maarten. Ik heb het weggegeven aan een arme man die haast geen kleren had. Net als Maarten van Tours. Maar de Heer Jezus kwam mij afgelopen nacht niet bedanken. Hij was er vast niet blij mee. Opeens rollen er tranen over zijn wangen. Heel veel tranen die hij de hele dag en de hele nacht had opgespaard. Moody slaat haar arm om hem heen. Lieve jongen, vertel eens even wat er is gebeurd. Maarten vertelt over de vreemdeling op het bankje die bijna geen kleren aan had. En daarna om heeft hij zijn jasje doormidden geknipt, net als Maarten van Tours. Hij hoopte dat de Heer Jezus ook in zijn droom bij hem kwam. Maar het gebeurde niet. Moody schudt haar hoofd. Domme jongen. Houd eens op met huilen. God ziet alles. Hij heeft dus ook jou daar gezien. En weet dat je iets goeds voor hem wilde doen. Maarten veegt zijn tranen weg. Maar waarom heeft de Heer me dan niet bedankt? Net als in uw verhaal. Moetie schudt haar hoofd. Mijn lieve kind. De Heer heeft nergens gezegd dat hij in een droom tot je zou spreken. Wij werken niet voor een beloning. Maar omdat we God lief hebben. En dan nog, je had het eerst aan mij moeten vragen. Snap je dat? Maarten knikt hard. Maakt u mijn jasje nu weer heel, Moetie? Nu moet Moetie lachen. Nee, jongen, dat zou niet eerlijk zijn. Eerst iets weggeven en dan weer terug willen. Niks hoor, je trekt je oude jasje maar weer aan. En dat doet Maarten, terwijl hij zijn tranen droogt. De ene helft van zijn nieuw jasje bewaart hij in de kast. Zou die vreemde man er blij mee zijn? Het is 7 jaar later. Er komt verdriet in het huisje van Maarten en Leentje. Moetie, die zo lang en zo hard gewerkt heeft, is ziek en ze sterft. En voor ze sterft, roept ze Maarten nog bij haar. Beloof je, Maarten, dat je goed op Leentje je zusje zal passen? Met een paar buren begraven ze moeder. Niemand van de familie kan zorgen voor Leentje en Maarten. Dus wordt er besloten dat ze naar een weeshuis moeten. Blijven Leentje en ik samen? Vraagt Maarten. De buurman die alles regelt schudt zijn hoofd. Er zijn weeshuizen voor meisjes en weeshuizen voor jongens. Oh, maar daar wil ik niet naartoe, zegt Maarten. Ik wil bij Leentje blijven. En hoe de man ook praat, Maarten blijft de hand van zijn zusje vasthouden. Want hij heeft Moetie beloofd, in haar laatste uren, dat hij op zijn zusje zou passen. En hij gelooft dat de Heere hem zal helpen. Hoe? Dat weet hij niet. Maar hij gelooft het. Moetie heeft hem en Leentje al veel over de Heere verteld. Ze heeft hem bidden geleerd. En in Maartens jonge hart is er zaad van Gods woord ontkiemd. En hij buigt zijn knieën zodra de buurman het huis uit is. O Heere, u kunt mij helpen, zegt hij. Doe het om uw naams wil. Diezelfde dag hoort hij dat de volgende morgen om 10 uur naar verschillende weeshuizen zullen gebracht worden. Morgenochtend, 10 uur, fluistert hij. Lieve heren, hebt u het gehoord? Om 10 uur, u moet ons voor 10 uur helpen. De volgende morgen kan Leentje van verdriet niet eten. Maar Maarten zegt, eet maar zusje, we blijven bij elkaar. Hij gelooft dat de Heere uitkomst zal geven. Dan wordt er op de deur van het huisje geklopt. De arme helper stapt binnen, gevolgd door nog een man. Hij ziet er jong uit, zijn gezicht is bruin en zijn ogen kijken vriendelijk. Dit is de jongen waar ik het over had, zegt de arme helper. Ik geloof dat hij erg geschikt zal zijn voor u. Maarten kijkt op. Is dit door God gestuurde hulp? Hij ziet dat Leentje wil gaan huilen en vlug slaat hij zijn arm om haar heen. De mannen praten zachtjes en daarna zegt de arme helper. Herwinter, die wil je meenemen naar zijn eigen dorp een paar uur hier vandaan. En je mag naar school en je zal een vak leren. En je moet hem natuurlijk ook wel gehoorzaam zijn. Maarten kijkt naar de jonge vriendelijke man. Droomt hij? Wil die man hem meenemen? Voor hem zorgen? En mag hij zelf naar school? Hij heeft nog nooit een school van binnen gezien. Moeder heeft wel geprobeerd om hem te leren uit de Bijbel lezen, maar hij kan het nog niet zo goed. Ik zou graag mee willen, zegt Maarten. De arme helper knikt. Goed, dan moet je je spullen gaan pakken en afscheid nemen van Leentje. Afscheid nemen van Leentje? Maarten schrikt ervan. Hoe had hij even kunnen vergeten dat wat hij Moetie beloofd had? Oh nee, meneer, stottert hij. De arme helper schudt zijn hoofd. Het is een eigenwijzerik, de jongen, bromt hij. Hij heeft het in zijn hoofd gehaald om voor zijn zusje te zorgen. Maar u snapt, dat is niet waar, onderbreekt Maarten de man, terwijl hij driftig zijn tranen wegveegt. Ik heb het Moetie beloofd toen ze stierf, oh meneer. Neem Leentje ook mee, ze is heel lief en ik zal dag en nacht voor u werken. Herwinter kijkt naar de jongen. O meneer, doe het om Gods wil, smeekt Maarten. Hij voelt hoe de hand van Leentje beeft. Er glijdt een glimlach over het gezicht van meneer Winter. In zijn naam kan ik niets weigeren, zegt hij. Ik neem beide kinderen mee. En ik zal ze opvoeden alsof het mijn eigen kinderen zijn. Willen jullie misschien samen mee? Maarten knikt. Meteen, maar hij kijkt niet naar meneer Winter. Hij kijkt ook niet naar de arme helper en zelfs niet naar zijn zusje. Hij kijkt omhoog naar de hemel, waar God woont, die zijn gebed verhoord heeft. En de klok slaat 10 slagen. Als Maarten 18 jaar is en het kerstfeest is, roept Herwinter hem bij zich. Hier, neem mijn jas en wikkel je erin. Het is koud en de wind is scherp. Het spijt me dat ik je eruit moet sturen. Maar je weet het wel, hè? Voor welk doel? Maarten knikt met een lach. Voor alle schatten op deze wereld zou ik deze dag niet willen missen, vader, zegt hij. Ik heb me al een paar dagen op verheugd. Vader zegt, de kast staat klaar, de spullen staan erop en het paard is ingespannen. Vader legt nog eens uit waar Maarten alles moet bezorgen. Een muts steenkolen en een zak aardappels voor het weeshuis. Appels en peren voor het ziekenhuis. Een zak meel en een korf eieren voor het bejaardentehuis. Vader slaat de warme jas om Maartens schouders. Doe voorzichtig en tot straks. Als het donker is en Maarten met een lege kar terugkeert, zit vader in de woonkamer. Hij rookt zijn pijpje en Maarten gaat naast hem zitten. Vader, overal waar ik kwam prezen ze de mensen u. En als ik dan denk aan wat u voor mij en voor Leentje gedaan heeft. Maarten schudt even zijn hoofd. Hoe kunt u toch zo goed zijn? Vader legt zijn pijp neer. Je moet niet zulke dwaze dingen zeggen, bromt hij. Er is er maar één goed, en dat is God. En alleen Hij geeft kracht om goede dingen te doen. Als je me 14 jaar geleden gezien zou hebben, zou je me niet herkend hebben. Ik was een woeste kerel. Ik wil het je nu wel vertellen. Maarten schuift zijn stoel nog iets dichter bij die van zijn pleegvader. Mijn ouders stierven toen ik nog jong was. Ik had geleerd voor tuinman, maar ik kreeg hoofdpijn van bukken en graven. Ik had een nare ziekte. Mijn vader en moeder, die hadden me heel veel over God verteld. Maar van de godsdienst wilde ik niets meer weten. Ik nam mijn geld, wat ik gekregen had na het sterven van mijn vader en moeder, en ik leefde een vrolijk leven van eten, drinken en feestvieren. En op een dag kwam ik in de stad en ik had geen geld meer. Alles was op. En mijn zogenaamde vrienden, die hadden me in de steek gelaten. Ik ging een poosje op een bankje zitten bij het bos en viel daar in slaap. Opeens schrok ik wakker van kinderstemmen. Er was een moeder. Ze vertelde haar kinderen de geschiedenis van Maarten van Tours. Ken je dat verhaal, Maarten? Maarten knikt. Er loopt een rilling over zijn rug. Zijn gezicht wordt eerst bleek en dan vuurrood. Vader Winter ziet het niet, want er brandt geen lamp in de kamer. Die avond had ik geen geld om te slapen in een hotel of ergens in een herberg. Dus ik zocht het plekje van 's middags weer op. Daar lag ik de volgende dag. Ik had weinig kleren aan en alles wat ik had was versleten. Opeens hoorde ik voetstappen. Ik deed mijn ogen even open en zag het jongetje van de vorige dag. Ik wilde hem niet laten schrikken en deed alsof ik sliep. Hij bleef even staan en holde toen weg. Maar het jongetje kwam terug en ik voelde dat hij iets op me legde en ik durfde pas te kijken toen hij opnieuw verdwenen was. Het was de helft van een groen jasje met zilveren knopen. Het jongetje had het verhaal van Maarten van Tours letterlijk opgevat en uit liefde tot de heiland zijn mooiste kledingstuk opgeofferd. Vader Winter zwijgt even. Maarten haalt diep adem. En toen, vraagt hij voorzichtig, och jongen, toen zag ik opeens dat er een God was die naar mij, verloren zondaar, wilde omzien. Ik mocht mijn zonde aan hem belijden en hij nam die gunstig weg. Later heb ik nog gezocht naar het jongetje, maar ik heb het nooit teruggezien. Vader Winter zwijgt even. Maarten schraapt zijn keel. Vader, waren er hertenkoppen op de knopen van het jasje? Vader Winter springt op. Wat bedoel je? Ik heb het je toch nooit laten zien? Het was mijn jasje. Jouw jasje? Dus was jij die jongen? Maarten knikt en bedenkt tegelijk dat vader dat niet kan zien in het donker. Ja, voegt hij eraan toe. Vader trekt hem naar zich toe. Er zijn geen woorden, alleen maar liefde. Het geluid van de etenspel dringt door. De deur van de kamer vliegt open. Ik heb al 3 keer gebeld, zegt vrouw Winter een beetje ongerust. Het eten is al lang klaar. We wachten op jullie om het aloude kerstlied te zingen. Maarten, die houdt van zingen. Hij doet anders uit volle borst mee. Maar deze avond zitten zijn tranen zo hoog dat hij niet mee kan doen. Vader Winter vouwt zijn handen. Hij bidt heel kort en ook zijn stem zwemt in de tranen. Zijn vrouw kijkt hem verbaasd aan. Wat is er toch aan de hand? Vraagt ze. Vader Winter neemt Maarten bij zijn hand. Moetie, hoor wat de Heere zo even aan mij heeft laten zien, begint hij. Onze Maarten is het jongetje dat door Gods genade het middel is geweest tot mijn bekering. Hij was het die mij het jasje gaf. Moet die Winter, die kent het verhaal wel natuurlijk. Ze kijkt even naar haar man, dan naar Maarten en Leentje. Ze houdt van ze alsof het haar eigen kinderen zijn. Vlug trekt ze Maarten naar zich toe. Ze omhelst hem, terwijl ze fluistert. Mijn lieve zoon, dat ben je al heel lang, maar nu in dubbele zin. Even staan ze stil bij elkaar. Dan verlaat vader de kamer. Hij komt terug met het groene jasje. Het is nog net zo nieuw als lang geleden. God gaf ons zijn zoon, zegt hij ontroerd. Zijn liefde was oneindig groot. Door zijn genade mogen wij hem en de mensen lief hebben. Hoe? God vraagt van ons niks groots. Simpel dit. Voor zoveel gij dit, een van mijn minste broeders, gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. En dan zingen ze het kerstlied. Maarten zingt mee, terwijl hij naar buiten kijkt. Daar, in die donkere sterrenhemel, daar woont God, op wie hij al zo jong zijn vertrouwen stelde en met wie hij nog nooit beschaamd is uitgekomen. En die God van Maarten is vandaag nog steeds dezelfde. Laten we met elkaar zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem. Al mijn dagen, hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer.
Ja, en dan is nu het programmapuntje aangebroken afscheid van de Welaters. Ik wil jullie vragen of jullie even hier komen staan. Hele groep vandaag, hè? Ja. Het is weer even geleden, hè, dat jullie op de zondagschool zaten. Inmiddels is er alweer het een en ander gebeurd. In mei was de laatste zondagschoolmiddag, ook voor jullie. En na die tijd, ja, toen is er heel wat gebeurd, want jullie zijn natuurlijk niet meer teruggekomen op de zondagschool. Maar jullie hebben de catechisatie gaan volgen en jullie zijn ook van de basisschool afgegaan en naar het voortgezet onderwijs gegaan. En er zijn een heleboel andere dingen zijn er in je leven gekomen. Ik heb misschien wel andere vrienden, misschien wel ja, op een andere manier, dat je ook weer andere mensen ziet. Hè? En er komt een heleboel op je af. En het is een, misschien wel voor sommigen wel een moeilijke tijd. Alles wat er gebeurt om je heen. Misschien denk je ook wel eens, ja, alles wat op ons afkomt, ja. Zijn onze vader en moeder, ja. Wat hebben die ons allemaal verteld, hè? En al die dingen die zij jullie hebben meegegeven. Ja, alle waarden en normen. Ja, die moet je toch maar weer die dingen zien in te passen op alles wat er om je heen gebeurt. Maar je moet toch, wat ze jullie hebben verteld en wat ze jullie hebben willen meegeven, dat moet je goed in je hoofd bewaren. Goed naar luisteren. Want ze hebben dat meegegeven uit liefde, om jullie ook op weg te sturen, ook in de maatschappij natuurlijk. En ook op de zondagschool hebben wij geprobeerd om jullie iets mee te geven van de normen en de waarden ook van Gods woord. Als er vertellingen gedaan worden van mensen die ongehoorzaam waren geweest, hè, dat weet je. Als we bijvoorbeeld naar Absalom kijken, dat was ook een jonge man. En die luisterde niet naar zijn vader, maar hij stond tegen hem op. Het is niet zo goed met hem afgelopen. Hè. En ja, zo gaat het. We hebben geprobeerd om te laten zien wat zonde is. En wat er met een zondaar gebeurt. Ik ben ook geprobeerd om iets te laten zien van het geluk voor Gods volk. Het is allemaal in gebrek geweest. En we zijn er veel in tekort geschoten. Daar ben ik van bewust. Persoonlijk zeker wel. Maar dan toch, ik zou zeggen, probeer en vraag of de Heer je op die weg wil leiden. Kijk, wij hebben je niet kunnen bekeren. En dat kunnen wij ook nooit. De Heer kan het wel. We vragen wat hij dat wil doen. We hebben vandaag, gisteren, ook in de predikingen van dominee Bakker hebben we gehoord van hoe de Heer Jezus geboren is in de beestenstal, waar de herders ook kwamen. Dan gaan we nu nog even, heel eventjes met een paar woordjes gaan we daar kijken. Want jullie weten, hè, als er een huwelijk is op aarde, tussen twee mensen, dan komen die twee mensen bij elkaar, als het goed is, voor altijd, zolang als ze leven. Maar dan gaan we eens in die beestenstal kijken. Weet je wat er eigenlijk aan de hand is? Hier komen God en de mens bij elkaar. Dus zeggen, mocht je dat vergelijken met een huwelijk? Ja, moet je maar eens het boek Hooglied lezen. En misschien heb je wel een oude Statenbijbel of iemand, en dan sta je wat daar vooraf geschreven wordt. Dan staat hier beschreven hoe Salomo uitlegt het huwelijk van de Heer Jezus met zijn bruid, met de kerk. En dat is ook precies wat hier gebeurde in die stal van Bethlehem. Daar komen God en mens bij elkaar als in een huwelijk. En dan hoor je hoeveel mensen, hoeveel bezoekers zijn er niet geweest. Hoor je die engelen zingen, een menigte van menig van hemelse heerlegers. En die zongen de eer van God. En nu zijn die herders, die zitten om dat wiesje heen te kijken. Of om de wiesje, was het maar een wiesje, het was een voerbak, een kribbe. En dan zie je hun ogen twinkelen van geloof. Omdat ze die Heere Jezus gevonden hebben. Zal ik jullie eens wat zeggen? Een van de herders in die stal, hè, die moeten jullie leren kennen. Je zult me zeggen, een van de herders. Moet dat een van de... Kijk eens naar dat babytje, naar dat kindje. Weet je wat hij zegt in Johannes 10? Ik ben de goede herder. En dan weten we wel dat dat was veel later, maar toch. Als we naar Psalm 23 eens lezen, dan zegt David het ook al. De Heere is mijn herder. En als je die herder leert kennen, ja, dan kun je het eeuwige leven krijgen. Dan ga je nooit verloren. Zul je erom vragen, je krijgt straks een Bijbeltje mee, hè? En een dagboekje. Het Bijbeltje moet je altijd bij de hand houden. Dan moet je maar, leg het maar op je nachtkastje of op een plankje bij je bed. Ja, dat kan verschillend zijn natuurlijk, maar zorg dat je het altijd bij je hebt. En lees iedere dag in het Bijbeltje. Zeg je dat je het in één keer uit moet lezen? Nee, maar lees dan iets van 10 versen of zo. He? Die in die Bijbel staan. Iedere dag moet je je eraan gewennen om zelf maar in je eigen Bijbeltje te gaan lezen. Zijn jullie oud genoeg voor? En dat kan ook heel goed. En dan moet je maar steeds vragen of de Heere daar je ogen, maar ook vooral je hart voor wil openen. Voor het woord van God. Mensen, we willen deze jongelui, kinderen wil ik zeggen, maar zijn natuurlijk wel groter geworden, deze jongelui nog toezingen. En dan doen we dat volgens het versje wat in ons programmaatje staat, 119 vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewisseld hij het hout naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. En dan laat hen in het spoor, in uw geboom vervat. Van het spoor in uw geboom vervat. Niet dwalen, Heer. Laat hen niet hulpeloos varen. de spullen even aangeven. Dan moet je maar even hier naartoe komen als ik je naam oplees. Daan Lijftocht. Alsjeblieft, jongen. Je mag wel weer zitten. Ja. Genoa. Genoa, alsjeblieft. Louis. Louis. Alsjeblieft. Kostiaan. Kostiaan, alsjeblieft, ja. Geert. Geert, alsjeblieft. Corina. De Graaf. Corina, hij is zwaar hoor, hou hem goed vast. Dorian. Dorian, ook voor jou. Alsjeblieft. Christelle. Kijk eens aan. Goed vast houden. Dirk. Alsjeblieft, jong. Micha. Voor jou ook. Annemarie. Is aan de beurt. Annemarie. Alsjeblieft. Manik. Voor jou ook. Jan. Dat is mijn enkelaars best, hè. Alsjeblieft, ja. Ja. U hebt op uw programma waarschijnlijk al gezien, we hebben eigenlijk nog een verlater. Hè? Ja, die is wel wat ouder, maar ik wil toch vragen dat je even naar voren wil komen. Meester Henk. Ik wil zeggen, denk ik, ja, we hebben in mei al een klein afscheidje gehad en toen heeft ook onze dominee heeft al het een en ander ook gezegd. En je hebt zelf ook je afscheidspreekje gehouden, kunnen we wel zeggen. Ja, nou, dat was fijn en nu zijn we hier en nu hebben we eigenlijk een beetje een officieel einde, om het zo maar te zeggen. De afscheid, ja, je moet weten, voor ons is het natuurlijk ergens wel een beetje jammer. Hè? Als leiding, dan gaan we je wel een beetje, missen we je al wel een beetje, ja. Maar we begrijpen dat er overal een tijd van is. En het is overal, ja, alle dingen komt een eind. En ook als je ouder wordt, ja, op een gegeven moment, dan is het tijdstip aangebroken dat je afscheid moet gaan nemen. En daar hebben we alle begrip voor. Maar ik moet dan zeggen, toch, al die jaren, 40 jaren lang, heb je ons mogen dienen ook in het leiding ook van de zonneschool. Ik dacht vanaf 2002 ook als voorzitter. En dan heb je je taken mogen vervullen. De Heere gaf er kracht voor, dat moeten we toch zeker zeggen. Maar dan past het ons ook om na de Heer je hartelijk dank te zeggen voor alles wat je gedaan hebt. Al die jaren dat je ons in alles ook weer geholpen hebt. Iedere keer weer. Mocht je hier weer zijn, zondagsmiddags, om je kinderen weer te onderwijzen. En ik denk, als ik je dank uitspreek, dan doe ik dat niet alleen namens de leiding, niet alleen namens alle kinderen, zeker ook, maar ook namens al degenen die ook van jouw les hebben gehad. En ik weet Ik weet zelfs dat er ambtsbroeders zijn die jij nu ook hebt onderwezen op de zondagsschool. Ja? Toch? Ja. Nou, de hele gemeente denk ik dat ik wel hierbij mag noemen. Dat jouw dank verschuldigd zijn. En je hebt niet alleen leiding gegeven. Je hebt ook nog wat dingen uitgezocht. Een van de laatste, nou ja, ik kan eigenlijk wel zeggen de laatste verdiensten die er zijn. Dat jij hebt weten uit te vinden wanneer de zondagsschool ongeveer ontstaan is. Kun je er iets over vertellen?
Ja, dat zal denk ik wel lukken. Je had maar getipt, dus ik heb het toch wel opgezocht nog. Maar voordat ik dat doe, wil ik je bedanken voor de hartelijke woorden die je gesproken hebt. Ik heb één ding. Natuurlijk, ik ben losgelaten. Het heeft heel veel tijd gekost. Het heeft ook best wel pijn gekost. Maar aan de andere kant weet ik dat je nu ook nog steeds met een heel fijn groepje mensen dit werk mag doen. Dat is. En mij danken moet je maar niet doen. Is er één die altijd uit en door hielp. En ja, de laatste dagen denk je erom, ja, straks afscheid nemen, wat moet je dan zeggen? Toen dacht ik ineens aan die woorden. Toen de tabernakel gebouwd werd, toen moest er allerlei goud en zilver en van alles moest er gebracht worden. Maar er moest ook geitenhaar gebracht worden. En dan staat er ergens, ik heb het niet in de gauwheid kunnen vinden, maar dat de vrouwen dan een handvol geitenhaar toebrachten. En hoger durf ik het niet te doen. Een handvol geitenhaar. Maar als de Heer dat zegenen wil, we hebben net een heel mooi verhaal gehoord. En dan zou ik wel zeggen, jongens en meisjes, maar ook ouderen, als we zo in praktijk kunnen brengen wat de Heer ons elke zondag weer doet horen. In praktijk brengen om nou goed van de Heer te spreken. Dan kom ik alles in tekort. Maar als de Heer dan wil zegenen, dan kan hij nogal ook met een handvol geitenhaar nog wonderen doen. Ik zie nu ook een nieuwe leidinggevende. Ik hoop dat hij ook met evenveel liefde en geduld en bewogenheid de kinderen wordt onderwijzen. En dat geldt voor alle leidingen. Het is toch heel mooier werk dan zondagsschoolwerk. Maar alles wat ik heb mogen doen en kunnen doen, is het zondagsschoolwerk. Komt met kop en schouders bovenuit. Goed, maar nou zou ik vertellen van hoe lang is het geleden dat de zondagsschool is opgericht of begonnen? Nou, ik heb het aan oudere mensen gevraagd. En mijn moeder, die toen nog leefde, is in 2010 overleden, maar die had een enorm geheugen. Dus ik heb vaak gevraagd, hoe weet u dat dan nog? Ze konden zich niets van herinneren. Ja, wel dat ze van Bertus Schreuders, al onbekend natuurlijk, wel onderwijs gehad had, maar geen, nee, zondagsschool, dat wist ze niet. Nou, uiteindelijk ben ik, dit voorjaar had ik een keer oude notulen bij me. En die zat ik eens door te lezen en toen kom ik ineens een passage tegen. Ik denk, daar heb je het. Ik zal het, is gekopieerd uit de notulen, dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb het. Alle gevoelige informatie heb ik niet opgeschreven, duw. Dat staat uit de notule van 4 maart 1946, artikel 6. Ouderling Schreuters deelt mede dat hij nu aan het eind is van de catechismus. En in de zomer de kleine catechisanten van 12 tot 16 jaar. En dan kan ik het niet lezen wat er precies staat. Dat staat of moeilijk of mogelijk kan blijven leren. Maar gezien de uitkomst denk ik dat hij bedoelt dat je moeilijk kan blijven doen. Het was 46 en hij is in 48 volgens mij overleden. Dus dat is 2 jaar voor zijn sterven. Is hij al in de 80 geweest. Dan wordt er gezegd of geschreven: de ouderlingen van Tilborg en Kraai zullen te beginnen met 1 april aanstaande die klas, dus die 12 tot 16-jarigen, samen in de kerk leren van 6 tot 7 uur en daar komt het, en in de week een uur afzonderen voor de schoolkinderen. Toen dacht ik, ja, dat moet het zijn. We hebben nog wel verder gaan lezen. En dan kom ik twee jaar later tegen dat ze al over de zondagschool spreken. In een bepaald verband. Dus ja, ik zou haast zeggen, laten we die datum dan maar op 1 april 46 houden. Dan is het komend jaar, als de Heer het geeft, 80 jaar geleden. Een hele tijd natuurlijk. Als ik kijk op de helft ervan, 40 jaar, is het omgevlogen. Je hebt de tijd als water door je vingers heen. Dus, bij deze mijn uitleg. Het stond wel heel mooi in. Na nog een en ander met elkaar besproken te hebben, eindigt broeder Van Es, dat is dus de opa van Isaac Van Es, die eindigt met dankzegging na het lezen van 1 Petrus, en dan kan ik het niet meer lezen. Maar ik wel een stukje de Bijbel.
Ja, nou, we zijn er heel erg blij om, want die zaak was natuurlijk in duisternis gehuld, maar nu heeft duister toch wat licht aangebracht, hè? Ja, nee, dat is fijn. U begrijpt, gemeente, dat zullen we willen dat niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. We weten nog niet hoe of wat we dat gaan doen, maar dat zult u ter zijner tijd waarschijnlijk wel in de kerkbode kunnen lezen of hier of daar kunnen horen. Er komt waarschijnlijk nog wel een vervolg op dat we daar toch enige aandacht aan willen geven in ieder geval. Ja, het is heel fijn. Ja, Henk, ik denk dat we hier op de dankbaarheid mogen terugzien dat de zondagsschool ook nog steeds mag bestaan. En dat hij ook nog zijn voortgang mag vinden. Ja, laten we dan maar vragen en bidden of de Heere daar ook steeds zijn zegen over wil geven. Want dat is toch het allerbelangrijkste, hè? Ja, er zijn ontwikkelingen die ons wat dat betreft ook niet vrolijk stemmen, laat ik zo maar zeggen. Dat is al heel wat. Maar er zijn nog wat dingen die willen een paar kinderen, denk ik, aan jullie aanbieden. Willen jullie even naar voren komen? Marieke, en ik denk nog, en die kinderen, die ken je wel natuurlijk, hè? Ja, die ken je wel, ja. Ja.
Die klagen er op aan nogal.
Oh, ja. Ja, ik geloof het. Ja. Er is hier nog wat, dan moeten jullie even aan opa gaan, even geven. Even, doe eerst het bovenste maar. Is dit een doos? Of is dit? Oh ja. Nou, en dan mag jij die andere geven, ja? Ja, ik zou het wel even een beetje laten zien wat, je eigenlijk, wat erin zit, want dat weet ik ook niet, hoor. Misschien wel leuk dat de mensen het ook even zien, hè. Wat er, ja. Het lijkt een heel mooi dik boek.
Wel een heel dik boek.
Ja. Ja. Kan het nog open ook? Oh, kijk eens aan. Allerlei kaarten. Zo. Ik denk vanuit de hele. Ja, je hoeft ze niet allemaal voor te lezen, hoor.
Ja,
dan wordt het een beetje te laat, denk ik. Maar dat zijn allemaal gelukwensen vanuit de gemeente, vanuit oud-zonderschool leerlingen, denk ik. En in een mooie verpakking.
Ja, zeker.
Ik hoop dat je nog wat een poosje zoet mee bent om het te bekijken. Ja.
Heel mooi, ja.
Ja, dan geef jij die maar aan je opa. Dat is denk ik iets van de kerkenraad, want die heeft daarin ook meegedacht natuurlijk. Ja. Dan hebben we daar nog iets. Dan moet je even wachten hoor. Ja. Hey. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Spreuken 8. Aangeboden namens de kinderen van de zonneschool Benjamin te Veen. 1985, 2025. Heel mooi.
Ik vind het ook heel mooi. Ja. Goed aan denken, jongens. Nooit meer vergeten. Hartelijk dank ook, kerkenraad. En, goed.
Ja, we hebben eigenlijk nog iets, maar Nelly, zou je ook even hier naar voren willen komen? Of is dat te moeilijk? Ja. Je mag even komen. Ja, Nelly, je hebt 40 jaar lang iedere keer als ik naar de zonneschool was, middags, alleen gezeten. En daar hebben we nooit één klacht van gehoord. En ik denk dat je er ook altijd heel goed mee eens was wat Henk aan het doen was. Ja? En daarom ook, ja, dan konden we toch niet omheen om jou daarvoor hartelijk te bedanken. En ik hoop dat je er blij mee bent. Het is, ziet er mooi uit, vind ik zo. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat jullie samen nog een gezegende, dan mag ik wel zeggen, je bent over de 70, een gezegende levensavond mag hebben. En dat de Heer je goed en nabij zou willen zijn, ook samen in al de dingen die je ook hebt. Ja, en dan willen we eigenlijk vragen dat u, gemeente en allen die hier zijn, ook Henk nog een keer zou willen toezingen. En dan wel uit het Psalm 119 ook, daarvan het zevende vers, staat ook in jullie, kom maar een beetje hierheen, staat ook in jullie programmaatje. En dan staat er, ik heb anderen al de rechten van uw mond, met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al den schat van het grote wereld rond is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. En toen dacht ik even, hè, kan ik dat Henk nou wel laten zingen? Ja, het is wel heel wat er staat. Maar toen kwam ik bij die laatste regel. Hè, en dat gaf een blik in het hart van de dichter. Door mij betracht. En we zeiden, ja, ik kon het ook niet. Ik heb het geprobeerd. En ik denk dat ik dan ook een beetje in het hart van hen kijk. Ja. En daarom zou ik willen vragen, wilt u hen dat ook toezingen? Ik denk dat we beter even kunnen gaan staan misschien.
Thank you.
jullie. Ik wil jullie heel hartelijk dank zeggen. Het heeft me geraakt. Tot in het diepste van mijn ziel. Precies wat daar staat. Die laatste regeltjes. Voor mij betracht en alles mijn gebrekken tekort. Anderen aangeprezen. Maar het is ook wat ik in die getuigenissen leg. Die ik in die getuigenissen vond. Voor mij betracht. Anderen aangeprezen. Dank jullie wel.
Ik denk dat onze voorzitter nog even een paar woordjes wil zeggen. En dan is het tijd om weer naar huis te gaan.
Ja, nou mooi. We zijn weer aan het einde van onze kerstbijeenkomst gekomen. Nou, jullie hebben het echt heel goed gedaan hoor. Prachtig. Het was... Ik heb wel eens op jullie gemopperd met het oefenen. Maar vanmorgen zijn we heel erg blij met jullie. Ook de jongelui die de zonderschool gaan verlaten. Mooi dat jullie zo mee hebben gedaan vanmorgen ook. Erg goed. Dominee Bakker. Ja, hartelijk dank voor de vertelling die u vanmorgen heeft gedaan. Fijn dat u het ieder jaar wil doen. Juf Mientje, je zag er tegenop. Maar volgens mij is het goed gegaan, hè? Dus wij vonden van wel. De organist en de koster, hartelijk dank. De koster zie ik zitten. De organist die ziet mij wel, maar ik zie hem niet. Maar ook hartelijk dank, want jullie hebben ook de drie keer dat we geoefend hebben... Hebben jullie de zondagmiddag opgeofferd om bij ons te zijn? Wordt erg gewaardeerd. En misschien toch even zeggen. Wij gaan er altijd van uit. Trouwens, ik zie Jacqueline nog zitten. U zult misschien zeggen van waarom is juf Jacqueline naar voren geroepen? Daar hebben wij afscheid van genomen tijdens een van de laatste sessies. Ook van deze plaats nog een keer. Hartelijk dank. Toch nog even wat zeggen, heel kort. Wij vragen altijd aan het begin in ons gebed of de Heere de kinderen wil helpen, of die de dominee wil helpen, of die de juf wil helpen, de organist. Misschien als u straks aan de tafel zit om uw kerstdiner te eten, als u begint, vouw uw handen nog een keer om daarvoor te danken dat wij hier in alle rust bij elkaar kunnen zijn.